Gemeente, op deze eerste Lijdenszondag willen we met Gods hulp stilstaan bij Genesis 3, en daarvan het 21ste vers. Genesis 3, vers 21, daar lezen we Gods woord als volgt. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. We schrijven onder deze woorden: God zorgt voor bedekking. God zorgt voor bedekking. We letten ten eerste erop waarom bedekking nodig is. Ten tweede waarmee bedekking gezocht wordt. En ten derde waardoor bedekking door God gegeven wordt. Dus eerst waarom bedekking nodig is. Ten tweede waarmee bedekking gezocht wordt. En ten derde, waardoor bedekking door God gegeven wordt. Gemeente, in de Lijdensweken waarin we weer gekomen zijn in het kerkelijke jaar, dan staan we bijzonder stil bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dan gaat het om dat enige volmaakte offer wat Hij gebracht heeft. Die enige gerechtigheid die alleen maar redt van de dood. Dan staan we erbij stil waarom dat nodig is. En ook wat dat inhoudt. Hoe nou een verloren mensenkind weer met God verzoend kan worden. Waarom de Heer Jezus Christus moest komen naar deze aarde. Om te lijden en te sterven. En nu alles te volbrengen wat nodig was. Opdat verloren mensen weer met God verzoend zouden kunnen worden. In de Lijdensweken horen we ook hoe de Heer daar nu plaats voor maakt, ook in het hart, en hoe Hij dat werkt in het hart. Dat horen we ook in onze tekstwoorden van morgen. Aan het begin van de Bijbel heeft de Heer het ook al laten horen. Als we teruggebracht worden naar het paradijs. Onze kinderen die kennen de geschiedenis wel, hoe de Heere alles goed, zeer goed geschapen heeft in 6 dagen. Ook de mens, Hij heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Man en vrouw schiep Hij hen. En het was het hoogste verlangen en de hoogste lust van Adam en Eva om de Heere te dienen, te loven en te prijzen, Hem te gehoorzamen. De Heer had terstond na de schepping met Adam het werkverbond opgericht. Als hij zou gehoorzamen, dan zou hij het eeuwige leven verkrijgen. De Heer die wilde dat een mens hem vrijwillig zou liefhebben, want wie lief heeft, die gehoorzaamt. Daarom heeft de Heer een proefgebod gegeven, dat behaagde hem. Ze mochten van alle bomen in het paradijs eten, behalve van die ene boom der kennis des goeds en des kwaads. Zo wilde de Heer dat. Was dat een moeilijke eis, jongens en meisjes? O nee, dat was een hele lichte eis, want het was zeer goed. Er was ook genoeg eten en heerlijk eten. De Heer had gezegd, als Adam en de mens ongehoorzaam zou zijn, dan zouden we de dood moeten sterven. Dan zouden we Gods gunst en gemeenschap kwijtraken, Hemzelf, en in de dood terechtkomen. O, wat had de Heer het goede op het oog voor de mens. Ze waren beide naakt, Adam en Eva, en ze schaamden zich niet. Ten opzichte van de Heere, ten opzichte van de naaste. Er lag niets tussen de Heere en Adam en Eva en ook niet ten opzichte van elkaar. Ze schaamden zich niet. Dat kwam door hun volmaaktheid. Dat is iets anders dat men vandaag de dag zich niet schaamt voor naakt of deels naakt. Denk alleen maar aan de naaktstranden bijvoorbeeld, of alle media-uitingen waar zoveel mogelijk soms bloot moet worden gezien om tot zonde te verleiden, om zich uit te leven in de zonde. Het is een grote zegen als de Heer na de zondeval ons nog een schaamtegevoel geeft, een weerhouder, dat we de zonde niet schaamteloos zouden uitleven. Het is ook een teken van de eindtijd als dat meer en meer ook gaat gebeuren, de zonde schaamteloos wordt uitgeleefd, als die weerhouder door de Heer ook wordt weggenomen. Zo was het niet in het paradijs. Er was geen zonde. Er lag niet tussen de Heer en de naaste, en de mens begeerde in alles ook de wil van de Heer te doen. Er was geen bedekking nodig. Ze leefden zonder zonde voor de Heer. Er was niets onreins in hun gedachten, in hun woorden, in hun werken. Ze zagen in elkaar ook een heerlijk schepsel van de Heer, geschapen naar Gods beeld. We hebben ook in Genesis 3 gelezen van de diepe val van de mens. Adam en wij in hem hebben ons losgescheurd van de Heer, God tot een leugenaar gemaakt. En hebben de duivel geloofd. En we hebben een vriendschap gesloten met hem, met de duivel. En we zijn een vijand van de Heer geworden. Moed en vrijwillig tegen de Heer opgestaan, ongehoorzaam geworden. We wilden als God zijn. We zijn zo diep gevallen. Ja, de Heer had het gezegd, een dag als ge daarvan eet zult ge de dood sterven. En zo is het ook geworden. De mens, zo hebben we ook uit de catechismus pas weer gehoord, heeft zichzelf en al zijn nakomelingen in het verderf gestort. Zo kwam de vloek en de dood. O, wat is de mens rampzalig geworden. En we zien dan ook, zodra Adam en Eva gezondigd hebben, is het niet meer goed. Het is niet meer goed tussen de Heer en de mens, maar ook niet onderling. Want we lezen in vers 7, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Hun ogen werden geopend. O, dat is de goedheid van de Heer, wat hier staat, dat hun ogen geopend werden. De kanttekening zegt heel treffend, kanttekening 16, niet zozeer de ogen van het lichaam, waardoor zij zagen hun schaamte, dat ook, als van de geest, waardoor zij gevoelden hun zonde en de straf die ze over zich en hun nakomelingen gebracht hadden, zijnde in hun geweten daarvan overtuigd. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. Het was niet meer zuiver in hun gedachten en gevoelens ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de Heer. De onschuld en onbevangenheid was weg. Ze durfden elkaar niet meer in de ogen te kijken, onbevangen, en ook de Heere niet onder ogen te komen. In het hart wat die reinheid en die zuiverheid die de Heere erin gelegd had, weg. Gevallen mensen geworden. Wat een wonder dat er staat dat hun ogen geopend werden. De kanttekening zegt ook, bijzonder ook, de ogen van hun ziel, waardoor ze gingen zien dat ze gezondigd hadden tegen de Heer en de straf over zich en hun nakomelingen gebracht hadden. Daar werden ze van overtuigd. Dat blijkt ook wel straks ook uit het gevolg. Gemeente, als de Heer onze ogen nu gaat openen, dat is nodig. onze zielsogen. Waar begint het dan mee als de Heer dat doet? Als de Heer je een nieuw hart geeft, kinderen, jongens en meisjes. Als de Heer je ogen gaat openen, dat je gaat zien. O, dan laat de Heer in de eerste plaats zien dat we schuld hebben ten opzichte van de Heer. Dan krijgen we met de Heer zelf te doen. Dan gaan we voelen dat we straf verdiend hebben. En wat is het nodig? Dat de Heer onze ogen opent. We zijn van nature zo blind. Blind over wie de Heer is, wie we zelf zijn. Blind ook als het gaat over de weg van de zaligheid, de Heer Jezus Christus. Daarom moeten we maar vragen of de Heer onze ogen wil openen. Heer, wilt u mij ontdekkend licht schenken? Opent u mijn ogen? Opdat ik mag gaan zien wie ik ben ten opzichte van u, de Heer. Wie ik zelf ben. Anders kunnen we zo denken, en dat doen we van nature, dat het misschien wel meevalt. De Heer die zegt tot de gemeente van Laodicea, dat ze dachten dat ze rijk en verrijkt waren, geen ding gebrek hadden. En ze wisten niet dat ze arm en blind en naakt waren, ellendig. Hoe opent de Heer nou onze ogen? Hoe doet de Heer dat? Dat doet hij eenvoudig door zijn woord. Door de prediking van zijn woord en door zijn geest. En daarom moeten we dat woord ook onderzoeken. En onder dat woord de prediking komen, want daar wil de Heer bijzonder ook werken. Oh, dat hebben we niet verdiend, maar wat een goedheid van de Heer gemeend dat hij ons nog zijn woord geeft. Wat een bemoeienis maakt de Heer. Hoe vaak hebben we het woord al gehoord? En waar heeft het ons gebracht? O, de Heer die toont dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Als de Heer onze ogen opent, nee, dan beginnen we dus niet met de moederbelofte. Maar dan gaan we inleven wie we zijn ten opzichte van de Heer. En dan gaan we het ook beleven dat we voor die God niet kunnen bestaan. Als de Heer ons doet zien, is nou gebeurd in uw leven, gemeente, kun je jonger leven. Wie de Heer is in al zijn heerlijkheid en majesteit. In zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid. Maar ook in wie we zelf zijn, onze zonde en schuld. Dat gebeurt ook bij Adam en Eva. We horen het ook in onze tweede gedachte. Waarmee bedekking gezocht wordt. Want er is dus bedekking nodig. Dat komt door de zonde. Wat we tegen God gezondigd hebben. Want als er staat in onze tekst dat de Heer rokken van vellen maakt en ze aantoogt, dan worden ze bedekt. Nou, we hebben gehoord waarom dat nu nodig is. Dat we tegen God gezondigd hebben. Dat we voor hem niet kunnen bestaan. En nu gaan we ook horen waarmee bedekking gezocht wordt. Want dan lezen we in vers 7... En zij hechten vijgenboombeladeren tezamen, maakten zich schotten. Ze gaan deksels, letterlijk staat er deksels maken, om hun naaktheid te bedekken. Ze gaan proberen zichzelf te bedekken. Omdat hun ogen zijn geopend en ze hebben gezien dat ze naakt zijn. En dan gaan ze proberen om zich te bedekken, hun naaktheid te bedekken. En als ze de stem horen van de Heere God, wandelen in de hof aan de wind van de dag, dan vluchten ze weg voor de Heer. In plaats dat ze verheugd waren om de stem van de Heere weer te horen, zo was het hiervoor. Dan waren ze niet verschrikt door de stem van de Heere. Maar dat is nu gekomen door de zonde. Oh, dan vluchten ze weg. En ze voelen dat die vijgenbladeren hen voor de Heer niet kunnen bedekken. En ze nemen de toevlucht tot het struikgewas in het paradijs. Ze kruipen verschrikt weg. Ze durven de Heer niet meer onder ogen te komen. O, ze voelen dat ze voor die God niet meer kunnen bestaan. Als de Heere, als die alwetende God, en ook als hun rechter hier komt, die alle dingen weet. Niets is, o oppermajesteit, zo hebben we gezongen, bedekt voor uw alwetendheid. Kunnen wij proberen onszelf te bedekken voor de Heere? Ze kropen weg voor de Heere. Maar de Heere die ziet dwars door die vijgenbladeren en die bomen, het struikgewas in het paradijs heen. O, ze verbergen zich voor de Heere om aan dat oordeel te ontkomen wat ze over zich gehaald hadden. Ten dage als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Gemeente, dat is nu ons aller bestaan van nature. We zijn vijanden geworden van de Heer. En wij zoeken de Heer te ontvluchten. Ja, we zijn verdreven uit het paradijs. Maar we zoeken de Heer toch ook zo vaak te ontvluchten van nature. Als we horen over het oordeel van de Heer, over de zonde, de straf op de zonde die we verdiend hebben. Dat kunnen we dan proberen om daar die gedachten ook zo ver mogelijk van ons vandaan te houden. We vluchten allemaal bij de Heer vandaan. Kunnen we het ook doen als we onder het woord zitten. En als we voelen dat we voor de Heer niet kunnen bestaan en dat we straf verdiend hebben. Hoe ernstig de zonde is in ons leven is. Dat kunnen we dan soms proberen om aan andere dingen te denken. Als we uit de kerk komen, dat we snel weer met andere dingen bezig gaan. We kunnen op zoveel manieren proberen om de Heer te ontvluchten. Als de Heer met zijn woord komt tot ons, en dan zijn we ook niks beter als Adam en Eva, want dat is ons bestaan, gemeente. Dan kunnen we ook bedekking zoeken met onze eigen manier, met onze eigen vroomheid of eigenwillige godsdienst. En daarmee de Heere proberen te ontvluchten ten diepste. Als dan een mens ligt, gemeente, komt hij nooit tevoorschijn. Wat zendt de Heere veel roepstemmen? Door middel van zijn woord, maar ook in de gemeente. Zoveel mensen die ernstig ziek zijn. Wat een roepstemmen. Ook in het midden van de gemeente, niet alleen voor die mensen wie het betreft, maar ook voor heel de gemeente toch. Waar brengt het ons nu, gemeente? Vluchten we mee bij de Heer vandaan? Of vlucht u mee naar de Heer toe? Dat is de weg. Wat een roepstemmen zendt de Heer tot ons. Van nature dan doen we als er staat in vers 8, dan verbergen we ons voor de Heer. En leven we door, wat aangrijpend. Zullen al die woorden dan ons eenmaal tegen ons getuigen? O, de Heere die roept ook vandaag nog tot ons, wend u naar mij toe, word behouden, want ik ben God en niemand meer. Wat een wonder dat de Heere nog met een mens van doen wil hebben. Dat hij nog roept door middel van zijn woord, mensen, kinderen die om eigen schuld onder het oordeel van de dood liggen. Midden in de dood terechtgekomen zijn. De Heer had ook een punt kunnen zetten. En hij zou geen onrecht doen als hij het hele menselijke geslacht in de zonde en vervloeking zou laten. Maar nu staat in onze belijdenis dat de Heer zich begeven heeft om de mens die te gaan zoeken die al bevende van hem vandaan is gevlucht. En dan roept hij door middel van de prediking. Wat maakt hier een bemoeienis met ons? Wat laat hij het ook vandaag ons weer toeroepen? Laat u met God verzoenen. O, wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Laat u met God verzoenen. Gemeente, weet u wat nu zo nodig is? Anders gaat het ook aan ons voorbij. Hè? En dat is onze schuld. Zo diep zijn we gevallen. Wat is nu die inwendige roeping nodig door het werk van Gods geest? Dan gaan we werkelijk zien wie we zijn voor de Heer. O, bedel toch om dat werk van Gods geest. Heer, wilt u mij levend maken? Wilt u mijn ogen openen? Door die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Want we kunnen de Heere toch niet ontlopen, gemeente. We moeten allemaal eenmaal ook voor de Heere verschijnen. Allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wat is het nodig dat we hier werkelijk met de Heere van doen krijgen. Dat we hier onze rechter om genade gaan leren bidden. En weet je, als de Heer onze ogen opent. Als we werkelijk gaan zien wie we zijn. Oh, dan gaan we het ook beleven dat we voor die God niet kunnen bestaan. Oh, dan komt de liefde tot de Heer, maar dan gaan we ook zien dat we voor die heilige God niet kunnen bestaan. Wat gaan we dan ook zoeken om onszelf te bedekken met vijgenbladeren? Vijgenbladeren, dat waren dingen die Adam en Eva zelf gemaakt hadden. Grote bladeren die hun lichaam bedekten, wat ze naakt waren. Ze probeerden zich ermee voor de Heer ook te bedekken. Dus iets wat ze zelf hadden gemaakt. En zo is het toch nog ook in het geestelijke leven, gemeente. Wat kunnen we ook ons gaan proberen te bedekken met vijgenbladeren? Iets van onszelf, onze eigen werken, waarmee we proberen om voor de Heer te kunnen bestaan. Om nu die schuld te gaan betalen. Om de straf te dragen. Wat kunnen we het zoeken in onze tranen bijvoorbeeld. In ons hartelijk zuchten tot de Heer. In ons lezen in Gods woord. En het gaat er niet buitenom. Maar het is geen grond. Het kan niet. Daarmee kunnen we voor de Heer niet bestaan. Met onze trouwe kerkgang. Met ons doen en laten. Oh, wat kunnen we tegen de Heer zeggen. Heer, heb maar geduld. En ik zal alles betalen. Maar weet u wat dan blijkt, gemeente, ook hier bij Adam en Eva, die vijgenbladeren, die zijn te smal en te kort om voor God te kunnen bestaan. Weet u wat de Heer dan doet in het leven van Adam en Eva, en zo doet hij dat nog. Dan gaat de Heer Adam roepen. Hij gaat ze tevoorschijn roepen. En hij gaat stap voor stap ook de schuld aanwijzen. De Heere God riep Adam, vers 9, en zei dan, waar zijt gij? Adam, je bent niet op de plaats waar je wezen moet. Waar ik je gesteld heb. Waar bent je, waar zijt gij? Een van de verklarers die zegt, de Heere noemt hem niet meer bij zijn naam. Adam. Weet u hoe hij nu heet, gemeente? Zondaar. Hij is niet meer voor de Heer zoals de Heer hem gemaakt had. En zo is het ook met u en mij van nature. Waar zijt gij? Gemeente, hebt u die vragen wel eens gehoord in uw leven? Als de Heer een mens gaat roepen, waar zijt gij? Dat betekent dat we tevoorschijn moeten komen. Met al onze zonden, met al onze schuld. Dat we niet zijn wie we hadden moeten zijn voor de Heer. Volmaakt uit zijn hand voortgekomen in het paradijs. Maar zondaar geworden. We zien hier hoe de Heer Adam en Eva stap voor stap gaat ontdekken aan hun schuld. Aan hun zonde. Opdat er ook plaats komt voor bedekking bij God vandaan. Zo is toch ook hoe de Heer vandaag in het leven der genade werkt. Wat Adam die zegt, ik hoorde uw stem in vers 10 in de hof en ik vrees, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Adam die zegt, ik ben naakt. Ik ben naakt. Hij zegt niet, ik was naakt, ik heb me nu bedekt met vijgenbladeren, maar ik ben naakt. Oh, hij moet ervaren dat die vijgenbladeren en die bomen in het paradijs hem ook niet kunnen bedekken voor de Heer. Hij voelt zich naakt staan voor de Heer, die heilige, rechtvaardige God. Oh, nu gaat de Heer een zondaar brengen waar hij wezen moet. Waar hij het gaat beleiden, gemeente, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden met de verloren zoon. Oh, dan gaat de Heer niet alleen wijzen, niet in de eerste plaats wijzen op de gevolgen allemaal van de zonde, maar dan gaat hij brengen bij de oorzaak van de zonde. Wat is het groot als de Heer dat gaat doen, gemeente, want we kunnen heel veel ons druk maken over de gevolgen van de zonde. De moeite en het verdriet en de zorgen die er zijn. En daar mogen we ons ook zorgen om maken vanzelf, als we ernstig ziek zijn. Maar wat is het groot als de Heer ons bij de oorzaak gaat brengen. Dat is nodig. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Hoe komt dat nou, Adam, dat je vreest en dat je naakt bent? Dan gaat de Heer eenvoudig de spiegel van zijn woorden, van zijn wet voorhouden. Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt ge van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat ge daarvan niet eten zou? Ziet u dat de Heer niet zomaar van zijn recht afstapt? Dat kan ook niet. De Heer gaat ontdekken aan de zonde. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg wordt gedaan en dan gaat hij brengen bij zijn woord en bij zijn wet. We hebben ook vanmorgen weer de heilige wet gehoord. En toen doet de Heer dat ook bij Adam. Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zou? Kom gemeente, hebben we zoals in de spiegel van Gods heilige wet leren zien. Wat is er in het gewone leven nodig, kinderen, om in de spiegel te kunnen kijken? Als het nu donker is, kun je niks zien. Hè? Als je ogen dicht hebt, kun je ook niet zien. En daarom hebben we licht nodig en geopende ogen. Licht en gezicht. Dat gaat de Heer Adam geven. En dat is voor ons allen nodig. Omdat we in die spiegel gaan leren kijken. Omdat we gaan leren zien wie we werkelijk zijn. Dan worden we schuldenaar voor de Heer. Hebt gij van die boom gegeten? Van welke ik u gezegd had. Dat gij van die niet eten zoudt. Oh, dan gaan we toch zien dat we overtreders zijn van Gods heilige wet. De Heer begint vaak met één gebod. Om in de nadere ontdekking ook ons hele leven bloot te leggen. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw. Komt, ziet een mens, heeft ze gezegd, die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Wat gaat Adam dan doen? Adam die gaat ten diepste de Heere de schuld geven. We hebben het gelezen in Genesis 3, vers 12 en 13. Hij gaat wijzen op de vrouw die de Heer hem gegeven heeft. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. Ten diepste geeft hij God de schuld. En Eva die wijst naar de slang. Gemeente, wat wijzen wij altijd maar weer naar een ander. Wat zijn we onbuigzaam uitvluchten te zoeken. Een andere wijze om de Heere maar te ontvluchten. Ach, een mens wil geen zondaar worden voor de Heere. Maar wat een wonder als de Heer ons daar nu gaat brengen. Dat is nu de kracht van Gods geest, dat hij nu een mens gaat brengen op de plaats waar hij hem hebben wil. En dan word ik een verloren mensenkind voor de Heer. Dan gaat de hand op de mond, dan heb ik geen uitvluchten meer. Dan ga ik het beleiden, Heer, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan wordt het een verloren zaak. Dan loopt alles vast. Als een ellendige zondaar, waar ik moet gaan beleiden, Heer, u doet geen onrecht als u nu mij voor eeuwig wegdoet. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Maar dan ga je ook leren roepen om genade. Gemeente, wat is er hier nu voor een verwachting van Adam en Eva? Het ligt verloren. Eigen schuld. Ze hebben niets te zeggen. Wat een wonder dat de Heer het niet gelijk wegdoet. Dat hij de oren niet gelijk uitvoert. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar ze leven nog. De Heer die voltrekt niet gelijk dat vonnis. Ja, er is wel een scheiding gekomen, die geestelijke dood. Een scheiding tussen de Heer en hun ziel. Ze hebben ook verdiend dat ze moeten sterven. Ja, eeuwig buiten God moeten omkomen. Wat een wonder dat de Heer ze nog in het leven laat. Gemeente, kennen we daar nu iets van? Wat het een wonder wordt. Dat de Heer ons nog niet wegdoet. Dat we dat verdiend hebben. Tegen hem gezondigd. Niet alleen dat ik de zonde doe, maar ook dat ik zonde ben. Dan brengt de Heer bij ons Adams bestaan. Dan ga ik niet meer wijzen naar Adam. Dan ga ik zeggen, Heer, ik heb gedaan wat kwaads in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. Anders komt er ook nooit plaats, toch gemeente, voor de moederbelofte. Voor verlossing, voor de verlosser. Voor bedekking die door God gewerkt wordt. Als ik nu ga leren wie ik ben voor de Heer. Als ik naakt voor God kom te staan. Oh, dan ga ik ook toch leren vragen om bedekking. Daar gaat de Heer nu op wijzen. Dat is onze derde gedachte waardoor bedekking door God gegeven wordt. Maar we zullen eerst samen zingen. Op Psalm 132. En daarvan het zesde en ook het twaalfde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, uw gunstvolk juicht door u geleid. Versmaad hem die geen zalven niet, om uw knecht, om David niet. En ook het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kampt. 6 en 12 van 132. Staan we nu bij stil, gemeente, waardoor bedekking door God gegeven wordt. Want te midden van alle zonde en schuld, waar alles in een eeuwige nacht lijkt uit te lopen, gaat de Heer spreken. Wat Hij doen zal. Wat Hij nu uit genade zal doen. Want dan horen we het woord van de Heere te midden van de donkerheid van de zonde en de schuld van de mens. In vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat zelfs u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Oh, het is de eerste heilsbelofte, we noemen dat wel de moederbelofte. Het eerste van alle beloften, waar alle andere beloften van het genadeverbond, want dat is het hier, als uit een moeder voortkomen. En dat begint met ik zal, ik zal. De kant van de mens is het verloren, gemeente. Maar nu gaat de Heer laten horen wat Hij zal doen. Het is wel een wonderlijk woord. Het woord spreekt niet in de eerste plaats van vrede, van zaligheid, maar van vijandschap en strijd. De Heer zegt het eerst tot de slang. De Heer gaat eerst tot de slang spreken en daarna tot Eva en daarna tot Adam. En wat Hij tot de slang gesproken heeft, tot de duivel, dat hebben ook Adam en Eva mogen horen. Hij spreekt de vloek uit over de slang. Voor de duivel is er geen ontkoming meer. De duivel die ook ongehoorzaam was geworden tot tegen God. Ook opgestaan was tegen de Heer. Wat een onderscheid, gemeente. Oh, de duivel hoort hier de eeuwige ondergang afkondigen van hem door de Heer. Hij zal het ook verliezen. Hij zal het eeuwig verliezen. Want de duivel zal niet het laatste woord hebben, maar God zal het laatste woord hebben. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat staat met een hoofdletter dat wijst op de Heer Jezus Christus. Die komen zal, maar het zal wel gaan in een weg van strijd. Dat zelfs zal u de kop vermorzelen. Oh, de duivel zal worden overwonnen. En gij zult de verzenen vermorzelen, de hielen. O, hij zal proberen om nu de komende zaligmaker nu om te brengen, te verleiden, dat hij niet de weg zal gaan die de Vader wil. Maar het zal hem niet lukken. God zal het laatste woord hebben. Ik zal. O, daar ligt ook de verlossing in van zondaren, gemeente. Die zich om eigen schuld hebben uitgeleverd aan de duivel. Die verloren liggen om eigen schuld. Die het moeten gaan beleiden. Uw doen is rein, Heer, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik zal vijandschap zetten. O, nu laat de Heer horen dat er één komen zal. En wie nu ontkoming is in het oordeel. Dan laat de Heer hier gelijk na de zondeval iets van horen. Wat een wonder, gemeente, als de Heer dat ook doet horen in uw hart, te midden van uw verlorenheid. Waar ook die vraag geboren wordt, is er nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Als de Heer dan gaat spreken bij wat nu bij hem mogelijk is, in die weg ter ontkoming, ik zal vijandschap zetten, dan komt er hoop. En verwachting, hoe het vervuld zou worden, ach, dat was nog zo verborgen, Heer. En toch is een verwachting gekomen. Zo kan het ook zijn in het leven der genade. Als de Heer gaat spreken, wat Hij zal doen, ik zal. Dat Hij nu hulp besteld heeft bij een held die machtig is om te verlossen. Al weet hij niet hoe dat dan zal gaan, maar dan komt er toch hoop en verwachting. Blijkt ook in het leven van Adam en Eva. Als ze Kaïn krijgen, Oh, dan zeggen ze, ik heb een man van de Heere gekregen. Dan heeft ze gedacht aan wat de Heere heeft beloofd. Dat zaad, uw zaad. Dat zaad van Eva, wat komen zou, dat hebben ze ook naar leren uitzien. Zo komt er toch verwachting, gemeente, in het hart van een verloren mensenkind. Als de Heere gaat spreken. Wat hij nu zal doen van die verwachting bij hem vandaan in een ander. Te midden van onze vloek en zonde en schuld. O, wat een eeuwig wonder. Wat de Heere hier gaat zeggen, ik zal. Dat hij nu van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. Waardoor verloren zondaren weer met God verzoend kunnen worden. Dat er nu weer bedekking mogelijk is. Voor naakte, schuldige zondaren. De Heere die gaat er ook op wijzen hoe dat nu zal gaan. Hoe nu die verlossing zal worden gewerkt. Hoe er weer bedekking zal komen voor verloren zondaren. Daar wijst de Heere dan bijzonder ook op in vers 21. Dat de Heere God voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen maakte. En ze aantoog. God maakte rokken van vellen. Voor Adam en Eva. Die zo diep gevallen waren. God maakt ze, staat er. En hij doet ze ook bij hen aan. Dat predikt ons gemeente dat er nou helemaal niets van een mens bij zit. Het kan ook niet meer. En dat is eigen schuld. Het ligt verloren. Maar nu het wonder dat hier staat dat de Heere nu bedekking maakt. En dat hij dat ook aandoet bij Adam en Eva. Wat het lichamelijke betreft, gemeente, mochten ze en zouden ze niet naakt gaan rondlopen, er is kleding nodig. Wij dragen ook kleding. Het is ook goed om dat te bedenken, ook in het licht van wat we vanmorgen overdenken. Adam en Eva bleven niet naakt rondlopen. Er was schaamte gekomen voor God en voor elkaar. Daarom gaf de Heere ze kleding om aan te trekken. Het is ook goed om te bedenken waarom wij kleding dragen. Dat is vanwege onze zonde. Daarom dragen we kleding. En wie heeft nou die eerste mensen van kleding voorzien? Dat heeft de Heere gedaan. Als we dat gaan beseffen, dan gaan we ook er zorgvuldig mee om, toch? Ook wat het lichamelijke betreft. Als de Heer nou kleding heeft gegeven, moeten wij dan juist schaars gekleed gaan? Of onze kleding uitdoen? Zoveel mogelijk laten zien? Nee, toch? Dat doet de wereld om te verleiden. Maar de Heer heeft ons kleding gegeven. En laten we dat ook maar bedenken. Niet om te ontdekken, om tot allerlei verkeerde gedachten op te roepen, te verleiden tot zonde, om te bedekken. Als de Heer onze ogen gaat openen, onze zielsogen, ja, dan willen we daar zeker ook rekening mee houden. Ik hoop ook in het algemeen dat u daar ook rekening mee houdt, dat we bedenken waarom de Heer ons kleding heeft gegeven. Niet dat het in die uiterlijke dingen dan zit, dat je daarmee iets kunt verdienen, maar dan wil je ook gekleed gaan zoals de Heer dat van ons vraagt. Dan ga je de grens opzoeken, dan wil je geen aanstoot geven. Maar dan ga je daar ook zorgvuldig mee om. Er is trouwens ook geen reden om trots te zijn op onze kleding, om mee te pronken. Misschien wel een afgod, dat kunnen we ook van onze kleding maken, een afgod ervan maken. Waar we op vertrouwen, hoe ik eruit zie, hoe ik bij anderen overkom. Dat het een soort afgod wordt, dat kan ook. Nee, wat is er al een reden, gemeente, om de Heere te erkennen dat we kleding gekregen hebben. Om onze naaktheid ermee te bedekken. Maar de Heere die heeft er hier ook op gewezen hoe nou die geestelijke bedekking nodig is. Want hij heeft zijn rokken van vellen aangetrokken. Jongens en meisjes, wat moest er dan eerst gebeuren? Vellen van dieren heeft de Heer gebruikt om Adam en Eva te kleden. Wat moest er dan eerst gebeuren? Want het was er niet in het paradijs. Nou, dan moesten er eerst dieren geslacht worden, gedood worden. Dat was nodig. Dat heeft de Heer als eerste gedaan. Hij heeft dieren gedood. En die vellen van die dieren heeft hij gebruikt om Adam en Eva te bekleden. Of wijst dat niet heen, gemeente, naar wat nu nodig is om ons te bedekken voor de Heer. Om weer voor God te kunnen bestaan. In het Oude Testament heeft de Heer het later ook keer op keer weer aangewezen hoe nou een heilige God en een verloren zondaar weer met elkaar verzoend kunnen worden. Dan moesten er dieren worden geslacht. Dan moesten ze worden geofferd. Er moest bloed vloeien. Nou, hier is ook bloed gevloeid. Omdat die dieren geslacht werden. En wezen al die offers nou niet heen naar dat enige volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Naar die priestelijke arbeid van de Heer Jezus Christus. Daartoe moest hij komen, dat zaad met een hoofdletter, om de weg te gaan van lijden en van sterven. Jesaja had niet geprofeteerd dat nu al die ongerechtigheden van zijn kerk op hem zijn aangelopen. Hij zijn lam ter slachting moest worden geleid. Dat was nu nodig. Om nu bedekking te bewerken voor God. Om die schuld te betalen. Om de straf te dragen. Dat kon niet meer door een mens. Maar er moest er een ander komen. Die nu in een weg van lijden en sterven dat zou gaan volbrengen. Oh, wat een wonder dat nu de Heere daar dan zelf voor heeft gezorgd. Wat bij geen mens meer kan. We hebben de catechismus ook gehoord in de achterliggende weken. Waar die enige middelaar moest voldoen. Die moest waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens zijn. De toon van God zo groot tegen de zonde. Dat niet te dragen is en weg te dragen door een verloren mensenkind. Dat hij nu God moest zijn. Om nu alles te gaan voldoen, die schuld te gaan betalen. En ook die toorn te gaan dragen en weg te dragen. Behaagde de Vader zijn eigen geliefde zoon te verbrijzelen. Hem krank te maken. En hij heeft dat enige schuldoffer gebracht. Daartoe moest hij komen. Dat heeft de Heere hier in het paradijs al laten horen. God maakte rokken van vellen. De Heere heeft ervoor gezorgd. Weet u waarom? Wat nu de oorzaak daarvan, dat komt vanwege dat ik zal. Ik zal vijandschap zetten. Oh, dan moeten we terug naar de eeuwigheid. Wat een eeuwig wonder. Dat nu van eeuwigheid God zelf die weg heeft uitgedacht, raad heeft gehouden. En dat hij in zichzelf bewogen is geweest om nu zijn eigen zoon te zenden naar de aarde. Om nu te gaan voldoen aan de eer van zijn vader, maar ook om zondaren zalig te maken. Het is hier een belofte, zei hij, van het genadeverbond. Ik zal vijandschap zetten. Dat er in de eeuwigheid nu een genadeverbond is opgericht tussen God en Christus als hoofd van al de uitverkoren, al degene die hij gekregen heeft en zou gaan kopen met de prijs van zijn bloed. Een genadeverband. En dat laat de Heer hier nu zien en horen en prediken. En genade betekent dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Alles van een mens ook tussenuit valt. Waar het wonder overblijft. God maakt. Uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Omdat in de eeuwigheid heeft geklonken, Vader. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Leg die toorn maar op mij. Leg heel die straf maar op mij. Leg al die ongerechtigheden maar op mij. Hij zonder zonde. Hij wilde zijn heerlijkheid verlaten. Om nu op deze door de zonde vervloekte aarde te komen. Om die diepe weg te gaan. Tot in de dood des kruises. En hij wist volmaakt wat er zou gaan gebeuren. Zij daar kruipt in de hof als een worm en geen man. Als hij daar onschuldig ter dood wordt veroordeeld, maar ook aan het vloekhout genageld wordt. O, dan mag Jesaja het uitroepen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O, hij is dat lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Hij heeft voor die bedekking gezorgd. Hij moest die weggaan naar Golgotha. Daar moest hij naakt aan het kruis hangen. Waar de hemel dicht ging. En hij moest uitroepen, mijn God, waarop ge mij verlaten. Hij verteert als dat grote offerlam. Zoals een dier verteert op het brandofferaltaar. Hij heeft zich zijn vader tot een lieflijke reuk opgeofferd. Maar ook daarin zijn kinderen zalig te maken om ze te gaan bekleden met die mantel der gerechtigheid. Hij heeft die gerechtigheid aangebracht die alleen redt van de dood. Dat woord gerechtigheid, gemeente, daar zit het woord recht in. Dat het weer recht wordt tussen de Heere en onze ziel. Dat betekent dat de schuld betaald moet worden en de straf gedragen. Dat we volkomen moeten voldoen aan Gods heilige wet. Dat heeft Hij nu gedaan. O, God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken. In dat lam van God ligt nu die enige zaligheid en die volkomen zaligheid voor naakte, schuldige, verloren zondaar. Hij is dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. O, Hij heeft nu alles aangebracht opdat verloren zondaar bekleed zouden worden met die gerechtigheid van Christus. Weet je wat nu nodig is? Dat moet nu ook worden toegepast aan ons hart. Want daar staat niet alleen dat Hij ze heeft gemaakt, die rokken van vellen, maar ook Hij toog ze ook een aan. God doet alles. Wat een wonder is dat. Als nog iets van ons bij zou moeten, gemeente, zou het eeuwig kwijt zijn. Maar God toog ze hun aan. Wat moest er dan eerst gebeuren? Dat weet je wel, kinderen. Wat moest er eerst gebeuren als de Heer ze die rokken van vellen aantrok? Dat kon niet over die vijgenbladeren heen. Dat kon niet. Eerst moesten die vijgenbladeren eraf. Dan staan ze helemaal naakt voor God. En dan gaat de Heer ze die rokken van vellen aandoen. Zo doet de Heer dat ook in ons hart. Dan moeten al onze eigen vijgenbladeren, waarmee we ons proberen te bedekken voor de Heer, eraf. Die moeten we kwijt. Matthew Henry die zegt, zo zijn nu al onze lompen van eigen gerechtigheid, als die vijgenbladeren, lompen van eigen gerechtigheid, omdat dat niet voor God kan bestaan. McChane heeft het gezongen, toen met al mijn deugden wegwerpelijk kleed, dan kom ik naakt voor God te staan. Het is wat geweest, gemeente. Ze hebben dat gezien. Dat er dieren gedood werden. Dat er bloed vloeide. Dat was nu vanwege hun zonde. Wat een wonder als ze dan bekleed worden door God zelf. Met die rokken van vellen. De dood verdient. ben ik bekleed door God. Wat een wonder als de Heer dat ook gaat doen in je ziel. Te midden van je verloren, iets gezien van die moederbelofte. Iets gehoord van het ik zal. Als de Heer dan gaat ontdekken, nader gaat ontdekken al je zonde en schuld, dan blijft er van een mens niets overgemeten. Dan kom ik naakt voor God te staan. Heb ik geen gerechtigheid meer die voor God kan bestaan. Wat een wonder. Als hij dan gaat bekleden met die gerechtigheid van Christus. Dat het zwaard van Gods heilig recht nog niet op mij terechtkomt. Maar dat ontwaakt is tegen die man. Tegen die herder die Gods metgezel is. Dat hij nu die weg moest gaan naar Golgotha. Ook voor mij. En dat nu dat zwaard op hem terecht is gekomen. Opdat ik bekleed word met die mantel der gerechtigheid. O, dan mag Luther het uitroepen. Zalige ruil. Hij mijn zonde. En ik zijn gerechtigheid. Waar het waar wordt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, dan sta ik recht voor God. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, zo hebben we gezongen. Dat is die gerechtigheid, dat is al die Gods kinderen. Om bekleed te mogen worden met die gerechtigheid van Christus. Die alleen redt van de dood. O, dan heb je vrede. Als de Heer daar iets van schenkt in je ziel. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. En hier kan zijn zo genoten zo weer toegesloten. Hier nog zoveel zonde. Dan is dat bloed van Christus dagelijks nodig. Het gaat naar die eeuwige zaligheid. Om nu bekleed te zijn. Met die gerechtigheid van Christus. Om straks ook bekleed te mogen worden. Als een reine maagd. De Heere voorgesteld door Christus, zonder vlek en zonder rimpel. Bekleed met die gerechtigheid van Christus. Die lange witte klederen voor de troon, om God te dienen nacht en dag. O, sta daar ook naar, volk des Heer, om dat ook te mogen weten voor uw ziel. Bekleed door God met die gerechtigheid van Christus. Daartoe moest Christus komen, naakt geboren, naakt aan het kruis. Hij heeft nu die mantel geweven, die gerechtigheid verdiend. Daardoor kunnen nu naakte zondaren nog bekleed worden. O, dan is er voor deze zaligmaker geen zondaar te groot. Maar in deze zaligmaker, dat bloed van deze zaligmaker, dat wast en reinigt nu van alle zonden buiten hem kunnen voor God niet bestaan. We moeten door God bekleed worden. Want de Heere maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vel en toog ze aan. Buiten die gerechtigheid van Christus zullen we eeuwig omkomen. En daarom zoek daarom de Heere. Zoek de Heere Jezus Christus. Ja, zoek bekleed te mogen worden. Met die gerechtigheid. Jullie redt van de dood. Amen.